God zegen allemaal. Deze week is online geplaatst een nieuwe podcast genaamd Kind van God van Hanneke van Zessen. Hanneke van Zessen is een journalist en geeft aan ex-christen te zijn. En deze podcast wordt in 6 delen uitgebracht. 2 van die 6 delen zijn al uitgebracht. En in die podcast vertelt Hanneke van Zessen wat een streng christelijke opvoeding voor impact heeft gehad op haar leven, maar ook, en daar gaat het met name over, dat zij op dit moment het geloof heeft verlaten, dat zij is gaan twijfelen over het geloof, het christelijk geloof, en ja, de vragen die dat met zich meebrengt, de manier waarop de omgeving daar weer op reageert. Ik denk dat deze podcast door veel mensen beluisterd zal worden, en omdat hij zo in het publieke domein zich bevindt, leek het me goed om daar ook te reageren vanuit een bijbels-christelijk perspectief. Wat mij opvalt aan deze podcast, en nogmaals, er zijn maar 2 van de 6 delen uitgebracht, dus ik wil daar ook wat terughoudend in zijn. Maar wat mij opvalt is dat Hanneke met een zekere luchtigheid, zowel qua inhoud als qua vorm, vertelt over haar proces van langzaam afvallen van het christelijk geloof. En hoe zij nu daar tegenover staat, hè, en hoe de omgeving daar vervolgens ook op reageert. Daar zit een bepaalde postmoderne wind die daar doorheen waait, hè, waarin zowel zij zelf aangeeft van ja, ik ben gaan twijfelen. Hè. We weten postmodernisme, dat is het meest gangbare wereldbeeld op dit moment in Nederland. Het postmodernisme wat eigenlijk aangeeft, er is geen objectieve waarheid. We hebben allemaal onze eigen subjectieve waarheid. En voor zover er een objectieve waarheid is die onze subjectieve bevindingen overschrijdt, kunnen wij die niet kennen. En we zullen dus moeten doen met mijn waarheid, met jouw waarheid, maar vooral niet elkaar beoordelen of de maat nemen. In die wind van de cultuur merk je dat Hanneke ook nu spreekt over haar christelijke geloof, waarmee ze is opgegroeid en wat ze nu heeft losgelaten. En ik wil niet te voorbarig zijn. Hanneke geeft wel aan in de podcast dat ze er ook nog erg over twijfelt. Maar wat me opvalt is ook de reactie van de omgeving, die nou best begripvol is, mild is. En ik wil eigenlijk vanwege de relevantie van dit onderwerp en vanuit de verwachting dat veel mensen dit toch wel zullen beluisteren, ook christenen die met vragen komen te zitten als wat betekent het om af te vallen van je geloof? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Om die reden leek het me goed om de Bijbel ernaast te houden. En dat is niet zozeer om direct op de persoon van Hanneke in te gaan. Ik hoop ook niet dat het al te persoonlijk wordt opgevat. Maar het is niet iets wat op zichzelf staat. We zien vandaag de dag verschillende christenen, ook in het publieke domein, die aangeven door een proces te zijn gegaan en hun geloof te hebben losgelaten. Daar wordt vaak met nog best wel wat begrip op gereageerd door onze postmoderne samenleving, ook door christenen. En tegelijkertijd is het eerlijk en goed om ook de Bijbel ernaast te leggen en wat te gaan inzoomen op wat de Bijbel zegt over die situatie. Want de Bijbel heeft daar nogal wat over te zeggen. En geeft aan met verschillende waarschuwingen dat het een behoorlijk gevaarlijke situatie is om je in te bevinden als je veel licht hebt gekregen van Gods woord, Gods openbaring, het evangelie van Jezus Christus, wie hij is, wat hij heeft gedaan op Golgotha, zijn dood, zijn opstanding, de uitstorting van de Heilige Geest. Als je veel daarvan hebt meegekregen, veel kennis hebt van de Bijbel, van het evangelie, en vervolgens toch je daarvan afkeert, ja, dan is dat een behoorlijk gevaarlijke situatie. En we gaan een aantal teksten langslopen die ook laten zien hoe gevaarlijk die situatie is en waarom. Daar wil ik met je naar kijken. En ja, het is niet primair gericht op Hanneke, maar als zij deze podcast beluistert, dat zou natuurlijk kunnen, dan wil ik haar eigenlijk ook daarin meenemen. En ook gewoon de waarschuwingen die de Bijbel geeft tegen die situatie aan haar voorleggen. We horen wat akoestische gitaarmuziek, eigenlijk nog wel met een soort vrolijk riedeltje. Tegelijkertijd geeft Hanneke aan, ik ben ex-christen, tenminste dat denk ik. Hè. Ze geeft aan dat ze twijfelt. Dit is ook wel een beetje typerend voor het postmodernisme. Hè. Het idee dat je altijd blijft twijfelen, dat wordt in onze samenleving ook wel gezien als iets nobels. Niet te stellig zijn, niet te zelfverzekerd zijn, niet te overtuigd zijn van wat je gelooft. Ja, dat is postmodernisme ten voeten uit. Dat is die postwaarheidcultuur. Hanneke die sluit met haar podcast en de sfeer die daar doorheen loopt daar haar fijn op aan. Ik weet niet of dat ze dat doorheeft. Maar dit is echt een beetje de geest die op dit moment waait in onze samenleving. En ze stelt zich dus de vraag ook, dat nieuwe land waar ik nu in ben beland, Daar is het fijn en vrij. En dan heeft ze het over, denk ik, een leven zonder het christelijk geloof. Hè? Daar voelt ze zich fijn en vrij. En tegelijkertijd geeft ze aan, mijn hart is zacht. En het gaf me ooit kracht. Hè? Dus er zit een bepaalde pragmatische visie ook in op het christelijk geloof. Van wat deed het voor mij eerder? En wat mis ik nu dat het er niet meer is? Nou, daar zullen we het straks ook over hebben met elkaar. Maar het brengt ons eigenlijk als christenen ook op de volgende vraag. En dat is, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over deze situatie? Hoe moeten wij als christenen ermee omgaan en er tegenaan kijken, bijbels gezien, op het moment dat iemand die opgegroeid is in de kerk, opgegroeid is met het christelijk geloof, hè, en in sommige traditionele kerkverbanden als kind gedoopt, het geloof in de opvoeding heeft meegekregen en vervolgens op de leeftijd van 36 of 37, of in dit geval bij Hanneke volgens mij is ze 38, besluit ik geloof niet meer. Ja, en ervoor kiest om ook haar eigen kinderen vervolgens nu niet meer op te voeden met het christelijk geloof. Nou, allereerst, en ik denk dat dat de belangrijkste eerste vraag is, is iemand die op deze manier zich afkeert van het christelijk geloof, en dan heb ik het ook niet over Hanneke specifiek, maar ook anderen die op enig moment in hun leven publiekelijk een geloofsbelijdenis doen en aangeven te geloven in onze Heer Jezus Christus, hem te willen volgen, te geloven dat hij voor hun zonde aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan. Hoe moeten we er tegenaan kijken als zo iemand later in het leven zich afkeert van het christelijk geloof? Was zo iemand, en dat is de eerste vraag, was zo iemand waarlijk een wedergeboren kind van God? Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk daarover is. Het Nieuwe Testament is behoorlijk duidelijk over het feit dat als mensen zich afkeren van de Heer Jezus Christus, dat zij nooit waarlijk opnieuw geboren zijn geweest, dat dat onmogelijk is en dat is blijkens het feit dat ze zich hebben afgekeerd van Jezus Christus. Iemand die waarlijk opnieuw geboren is, zal zich niet permanent afkeren van de Heer Jezus Christus. En de sterkste tekst die dat laat zien is 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 18 tot 20. Daar staat, kinderen, het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. De apostel Johannes heeft het hier over antichristen. Mensen die in hun leer en belijdenis zich keren tegen de ware leer van het evangelie en de Heer Jezus Christus. Die op enig moment zich openbaren, die tot een bepaald moment in de geloofsgemeenschap zit, samen met ware gelovigen, samen met de kinderen van God, en op enig moment zich daarvan afzondert, daar weggaat. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 2 vers 19, ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. En het is goed om daarbij stil te staan. Ze zijn uit ons midden weggegaan, dus ze waren in ons midden, maar ze waren niet uit ons. Zij hadden niet dezelfde eigenschappen als wij. Ze waren niet waarlijk onderdeel van de gemeente. En dan zegt Johannes achteraan, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Dus de veronderstelling van de apostel Johannes is dat zij die echt opnieuw geboren zijn, hè, zoals hij ook zegt in vers 20, zij die de zalving van de Heilige hebben, hè, die de geest hebben ontvangen, waardoor ze zeggen, Abba, Vader, de geest van het zoonschap. Mensen die waarlijk opnieuw geboren zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen, worden gekenmerkt doordat ze niet weggaan uit de gemeente, dat ze in de gemeente blijven. Nou, nogmaals, het kan best zijn ook dat ware kinderen van God een bepaalde gemeente verlaten. Hè, soms ook omdat er problemen zijn met de gemeente, soms ook omdat ook een waar kind van God in periode van twijfel of beproeving kan geraken. Hè. Maar in grote lijnen zegt Johannes, als mensen echt de gemeente verlaten, Jezus Christus verlaten of zich keren tegen het ware evangelie, dan is dat een kenmerk van het feit dat ze nooit waarlijk opnieuw geboren zijn geweest. Dat ze niet uit ons waren. Dus de eerste vraag, op het moment dat iemand zoals Hanneke publiekelijk aangeeft, ik was ooit christen, maar ik ben nu ex-christen, of ik denk dat, ja, dan zou onze conclusie moeten zijn dat zo iemand nooit waarlijk opnieuw geboren is geweest. Want als dat wel het geval was geweest, dan zou zo iemand niet het geloof verlaten. Nou, dat neemt echter niets weg van het feit dat er wel in het Nieuwe Testament en bijbels gezien een categorie is van afvalligen. En in het Engels wordt dat ook wel genoemd apostasy of afvalligheid. En dat is een categorie van mensen waarvan niet zozeer de boodschap is in het Nieuwe Testament dat ze ooit opnieuw geboren waren en vervolgens alsnog hun wedergeboorte zijn kwijtgeraakt of niet langer kinderen van God zijn. Dat is niet de categorie. De categorie bijbels gezien is een groep van mensen die het licht van het evangelie hebben ontvangen, het volle licht van het evangelie hebben ontvangen van de Heer Jezus Christus. En ondanks die kennis die ze hebben ontvangen van de waarheid, zich keren tegen de waarheid en die waarheid verlaten, afvallig worden van die waarheid. En daar zijn zeer ernstige nieuwtestamentische waarschuwingen op gericht. Paulus geeft al aan dat die categorie er is. Hè. Die zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1, de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus misleiding, hè, en valse leer kan een bepalende rol spelen ook in het feit dat sommigen afvallig worden van het geloof. En de Heilige Geest die zegt dat al tegen Timotheus via Paulus. En het Griekse woord wat daar gebruikt wordt voor het woord afvallig is het woord apostesontai, waar ook dat woord apostasy vandaan komt. Dus apostasy betekent afvalligheid. Nou, de Heer Jezus heeft daar ook veel over te zeggen. Een van de meest duidelijke gelijkenissen die de Heer Jezus geeft, waar ook ruimte is voor het concept van afvalligheid, vinden we in Matteüs 13, de gelijkenis van de zaaier. En wanneer Jezus die gelijkenis uitlegt aan zijn discipelen vanaf vers 19, dan zegt de Heer Jezus dit: als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. En dan komt vers 20, en let nu goed op: maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Hier wordt een ander Grieks woord gebruikt voor dat struikelen, niet het woord van apostasie. Maar los daarvan, hè, gaat het hier wel weer over hetzelfde concept. Iemand die afvalt, iemand die struikelt, iemand die niet doorgaat met het woord, omdat, zoals de Heer Jezus zegt, die persoon geen wortel had in zichzelf. Het punt van Jezus is niet om te zeggen, dit was iemand die opnieuw geboren was. Nee, maar dit was wel iemand die kennis had. Dit was iemand die het woord op enig moment heeft begrepen, heeft ontvangen, maar later vanwege verdrukking of vervolging of tegenstand gaat re-evalueren. Is dit werkelijk datgene wat ik wil volgen of zal ik dit loslaten? En dit is dus iemand die het loslaat, die struikelt, die afvalt. De Heer Jezus geeft ook aan dat er zo'n categorie van mensen is. Mensen die blootgesteld zijn geweest aan het woord van het evangelie, dat voor een periode hebben ontvangen en vervolgens het loslaten of afvallen. En vers 22, dan noemt de Heer Jezus nog zo'n categorie, bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen over deze wereld, de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus hier zien we ook een categorie van mensen die op een andere manier het woord wel ontvangen hebben op enig moment in hun leven, maar het woord doet niet datgene wat de bedoeling is dat het zou doen, namelijk vrucht dragen. He, dus de Heer Jezus geeft eigenlijk al aan, er is een categorie van mensen die blootgesteld zal worden aan de prediking van het Koninkrijk van God, aan het evangelie, maar die niet daarin door zal gaan, in wiens leven het niet zal bereiken datgene wat het in andere levens zal bereiken. De brief in het Nieuwe Testament die het meest duidelijk waarschuwt voor deze situatie, en nogmaals, dan gaat het echt over waarschuwingen gericht aan mensen die veel kennis hebben van het evangelie en toch ervoor kiezen om het los te laten of ervoor kiezen om Jezus de rug toe te keren. De brief die het meest duidelijk waarschuwt aan die categorie van mensen is de Hebreeënbrief. En misschien heb je het wel eens horen zeggen, maar ik ben in onze eigen gemeente al langer dan een jaar aan het prediken door de hele Hebreeënbrief heen. Maar de Hebreeënbrief bevat ongeveer 6 waarschuwingsgedeelten gericht specifiek aan deze groep van mensen. Mensen die beter zouden moeten weten. Mensen die het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord en toch niet binnengaan in die rust. Niet het doorgaan in dat evangelie, maar het loslaten. En eigenlijk worden de waarschuwingen gericht aan die categorie van mensen in de Hebreeënbrief steeds sterker naarmate je bij de volgende waarschuwingspassage komt en door de brief heen leest. En ik wil die passage gewoon even langslopen met je. Want eigenlijk zijn dit waarschuwingen gericht aan mensen in de categorie zoals Hanneke van Zessen. En is het denk ik eerlijk om als christen en ook in het publieke domein, wanneer er in het publieke domein zo'n soort podcast uitkomt, waarin geflirt wordt met het postmoderne idee dat het oké is en eerbaar is om te twijfelen en je geloof los te laten en te reizen door je leven en daarbij te komen tot weer nieuwe perspectieven. Als het specifiek gaat om het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan heeft de Bijbel daar hele, hele duidelijke waarschuwingen tegenover te zetten. En die wil ik dan ook laten echoen in, nou ja, dit programma, in mijn podcast, aan mensen zoals Hanneke. Uit liefde, niet om ze te veroordelen. Niet om dat proces waar ze zich in bevinden nog moeilijker te maken. Dat is niet mijn doel. Maar mijn doel is wel om haar en de mensen die beïnvloed worden door zo'n podcast, en misschien ook gaan flirten met het idee dat het vrijblijvend is om het christelijk geloof los te laten. Om hen te confronteren met wat de waarheid van Gods woord wel zegt hierover en de concrete waarschuwingen die hier staan. Hebreeën 2, vers 1 tot 4. Daar zegt de auteur van de Hebreeënbrief: daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Ja, dat gaat over het evangelie, wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dus de auteur van de Hebreeënbrief erkent ook dat op het moment dat je niet je inzet om vast te houden de boodschap van het evangelie, dat het maar wat makkelijk gebeurt dat je zult afdrijven met de stroming van deze wereld en de wind van leer die rondgaat, ook in onze cultuur, onze postmoderne samenleving. Vers 2, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Hè, die grote zaligheid, dan gaat het over het evangelie van Jezus Christus. Het feit dat God zijn Zoon heeft gestuurd, dat zijn Zoon is gestorven voor onze zonde aan het kruis, dat zijn Zoon is opgewekt uit de doden, naar de hemel gevaren, de Heilige Geest is uitgestort als een gave aan gelovigen, als een zegel, hè, voor hun verlossing, als een onderpand en als een bron van kracht om de zonde te overwinnen. Hè, en de belangrijkste bron van kracht in ons heiligingsproces, samen met het woord van God, met de verwachting dat de Heer Jezus weder zal komen en dat er ook een laatste oordeel zal aanbreken. Die boodschap van het evangelie wordt door de auteur van de Hebreeënbrief zo'n grote zaligheid genoemd. En dan zegt hij, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, als we niet het evangelie op waarde schatten, als we dat loslaten, als we denken, ach ja, het is eigenlijk meer een obstakel dan dat het een zegen is in mijn leven, dus ik ga dat maar eens loslaten. De auteur geeft met dat woord ontvluchten. Hoe zullen wij ontvluchten aan dat er een ernstig oordeel zal zijn? Een ernstiger oordeel zelfs zal zijn voor mensen die veel kennis hebben gehad van het evangelie en dat toch veronachtzamen, dat loslaten. En dan zegt hij achteraan, het evangelie, de grote zaligheid die in het begin door de Heer Jezus is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben, de apostelen. God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. En als je goed oplet, dan zie je dat hier in deze twee versen, Hebreeën 2 vers 3 en 4, wordt gesproken over de Heer Jezus, die het heeft verkondigd, over de Vader die de getuigenis aangegeven heeft met tekenen en wonderen en allerlei krachten, over de Heilige Geest die gaven heeft gegeven om getuigenis te geven aan het evangelie. Met andere woorden, de volheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wijzen de mensen erop. Dit is de grote zaligheid die je niet mag veronachtzamen. Dit moet je niet loslaten. Als je dat toch doet, hoe zul je dan ontvluchten? Dat is een ernstige eerste waarschuwing in de Hebreeënbrief. Gaan we dan door naar hoofdstuk 3, vers 12 tot 14, daar wordt opnieuw gewaarschuwd voor de situatie van afvalligheid. Dan staat er, zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden, apostenai, hetzelfde woord weer voor apostasie of afvalligheid, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde, want wij hebben deel gekregen aan Christus als, let goed op de formulering hier, veel christenen begrijpen dit verkeerd, wij hebben deel gekregen aan Christus als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Het vasthouden van de vaste grond van het geloof is een kenmerk van het deel krijgen aan Christus. Er staat, wij hebben deel aan Christus gekregen, wanneer? Als wij ook vasthouden aan het geloof. De opdracht is heel duidelijk, vasthouden. De Heilige Geest geeft aan, een kenmerk van mensen die daadwerkelijk hebben deel gekregen aan Christus, is dat zij vasthouden. Er wordt hier niet gezegd dat je je wedergeboorte kan verliezen. Er wordt hier juist gezegd dat op het moment dat je deel hebt gekregen aan Christus en dus opnieuw geboren bent, dat gekenmerkt wordt door vervolgens ook volharden. Dat ondersteunt opnieuw wat we ook in de 1 Johannesbrief zien, dat op het moment dat mensen toch weggaan, hè, dan zijn zij uit ons gegaan omdat ze niet van ons waren en dat dat geopenbaard moest worden. En toch is de pragmatische oproep, hè, want wij hebben soms de neiging om daarin door te slaan en alleen maar bezig te zijn met de vraag, maar was iemand dan wel of niet wedergeboren? Ja, dat is misschien een interessante vraag, maar de meest praktische realiteit is gewoon dat iemand op enig moment een geloofsbelijdenis doet en dus de kennis heeft van het evangelie en op het volgende moment dat loslaat. De auteur van de Hebreeënbrief is vooral erop uit om die categorie van mensen ernstig te vermanen en te waarschuwen. En hij zegt dan ook, vermaan elkaar elke dag. He, zie erop toe dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Daar moet je op toezien. Je moet elkaar vermanen. Je moet elkaar ertoe oproepen om onwrikbaar vast te houden aan het evangelie. Dus dat is ook mijn boodschap aan een Hanneke van Zessen. Dat is mijn boodschap aan een ieder die begint aan te geven, ook in het publieke domein. Ik was ooit christen, maar ik ben nu aan het twijfelen. Nou, mijn oproep is, net als de Hebreeënbrief schrijvers, hou vast aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dan gaan we naar Hebreeën 4, vers 11. Daar staat een volgende waarschuwing. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid, en dan gaat het over ongehoorzaam Israël, wat niet het geloof had om binnen te gaan in het beloofde land, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. He, dus er wordt een duidelijke oproep gedaan tot nu toe in de Hebreeënbrief dat wij moeten strijden om vast te houden aan het evangelie. En als je dat niet doet, dan zijn er bepaalde krachten in je vlees en in de wereld om ons heen die erop gericht zijn om ons te doen afdrijven, om ons te doen afvallen van het geloof. Hebreeën 6, vers 4 tot 8. En hier staat misschien wel de meest ingrijpende beschrijving van iemand die het voorrecht heeft gehad om blootgesteld te zijn geweest aan het evangelie, aan de prediking van het woord, aan de werkingen van de Heilige Geest. Er staat hier nergens overigens dat deze categorie van mensen waarlijk opnieuw geboren is geweest. Dat staat er niet. Er staat niet dat deze mensen werkelijk gered zijn geweest. Maar er staat wel bijna zoiets. Hè? Er wordt wel heel duidelijk aangegeven. Het gaat hier om een bevoorrechte groep mensen die zoveel heeft gezien van het evangelie, zoveel heeft gehoord van het evangelie, zoveel heeft geleerd over het evangelie, zoveel licht heeft gehad, zoveel van de werking van de Heilige Geest heeft mogen ervaren in de context van de lokale gemeente en dan toch zich afkeert. Hebreeën 6 vanaf vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf, en hier zie je de ernst van deze situatie, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Nou, het is belangrijk om te beseffen dat dit wel geschreven wordt aan Hebreeën, aan christenen uit de Joden, die aan het twijfelen zijn. Moeten we doorgaan met Christus volgen? Moeten we ons daar 100% aan committeren of moeten we terug naar het judaïsme, naar het jodendom? En die tweede beweging aan het maken zijn. Dus die afvallen van Jezus als Messias en daarmee hem als Joden voor de tweede keer kruisigen. Ze hebben hem als eerste, voor de eerste keer hebben ze hem niet als Messias erkend en gekruisigd. En nu schrijft de auteur van de Hebreeënbrief aan, jullie door jullie belijdenis los te laten van geloof in Jezus Christus staan op het punt hem opnieuw te kruisigen en openlijk te schande te maken. Maar dat is ergens ook de situatie van christenen die publiekelijk aangeven, ik heb het losgelaten, of ik ben nu een ex-christen, of ik ga niet meer, ik geloof niet meer in God, ik geloof niet meer in het evangelie. Wat je daarmee doet, is voor jezelf opnieuw de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Lezen we dan verder in vers 7, want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij waarvan het einde tot verbranding leidt. De Hebreeënbrief schrijver gebruikt hier een beetje hetzelfde beeld als de Heer Jezus in die gelijkenis van de zaaier. We hebben het hier over een vorm van grond, aarde, die regen ontvangt. De regen in deze analogie is de prediking van het evangelie, van het woord van God. En desondanks dorens en distels voortbrengt. En dan is de ernstige waarschuwing in Hebreeën 6 dat die categorie van mensen verwerpelijk is en de vervloeking nabij waarvan het einde tot verbranding leidt. Dus er wordt een ernstige waarschuwing gegeven. Deze houding, op enig moment Jezus als het ware gepredikt horen worden als de Zoon van God die gestorven is voor jouw zonde en een geloofsbelijdenis daarin afleggen en het volgende moment in je leven dat loslaten, zal leiden tot een ernstig oordeel. Dat is niet iets wat ik leuk vind om te zeggen, maar dat is wel wat de Bijbel aangeeft. En iets waarin wij worden gewaarschuwd en wij ook als christelijke leraren die waarschuwing moeten doorgeven. Zeker in onze tijd waarin we in Nederland zoveel christenen zien die, ja, die misschien op een wat te lichtzinnige manier dat aan het doen zijn. Kijken we dan naar Hebreeën 10 en dan wordt de waarschuwing nog ernstiger. Vanaf vers 26, want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. In dit vers zou je kunnen zien dat dus een persoon die zijn christelijk geloofsbelijdenis loslaat, eerder wel geheiligd is geweest door het bloed van het verbond. Ik denk dat dat een verkeerde lezing is. Ik denk dat het hier gaat om de Heer Jezus zelf, dat hij is geheiligd, dat hij is apart gezet door het bloed van het verbond. Maar die discussie even terzijde. Het punt is dit. Op het moment dat je de Zoon van God hebt leren kennen door de prediking van het evangelie, maar hem vertrapt, hem afwijst, het bloed van het verbond onrein acht daarmee en de geest van de genade smaadt, dan geeft de Hebreeënbriefauteur aan dat er een zwaardere straf zal zijn dan de mensen die onder de wet van Mozes de wet braken. Dat is een ernstige waarschuwing. En dan zegt hij erachteraan, vers 30, wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dus dit is weer een volgende waarschuwing, waarbij er steeds meer nadruk komt te liggen op hoe meer kennis je hebt van het evangelie, hoe groter het oordeel zal zijn op het moment dat je dat afwijst en naast je neerlegt en verder gaat met je leven zonder Jezus. Jezus de rug toekeren is de meest ernstige situatie waarin je je kunt bevinden in dit leven. Het is misschien wel de reden waarom de Heer Jezus over Judas ook zegt, Judas die 3 jaar lang met Jezus meeliep en zoveel heeft gezien van Jezus en van zijn wonderen en zelfs heeft bijgedragen aan de bediening van de Heer Jezus, heeft meegepredikt aan andere mensen en vervolgens Jezus verraad en de rug toekeert. En het is niet alsof Jezus daardoor verrast was. Het is niet alsof Judas op enig moment opnieuw geboren was. Jezus geeft ook aan, een van u is een duivel. Dat zegt hij al voordat Judas Jezus verraadt. Dus in de basis is er niks veranderd geweest in het hart van Judas, zoals dat wel het geval was bij de andere discipelen van de Heer Jezus. Hè? Maar het punt is, Jezus geeft ook aan over Judas. Het zou beter zijn voor hem dat hij niet geboren was geweest, om te benadrukken hoe ernstig die situatie is. En daarin is Judas een soort aardsvoorbeeld van iemand die het evangelie verlaat na een tijd lang beleden heeft in Jezus Christus te geloven als redder. Nou, we komen nog bij een laatste passage van de Hebreeënbrief, dat is Hebreeën 12. Daar staan 2 waarschuwingsversen. De laatste daarvan is vers 25 en dan staat er, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Het gaat over God, hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, gaat weer over het oude verbond, over Mozes, hoe God sprak in die tijd tot Israël. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Ja, dus wat is nou de samenvatting van al die waarschuwingen in de Hebreeënbrief? De samenvatting is, kennis van het evangelie geeft verantwoordelijkheid, grote verantwoordelijkheid. En je zou dus kunnen zeggen dat een christelijke opvoeding, en nogmaals, er kan van alles mis zijn met die opvoeding. Het kan zijn dat je veel te streng christelijk met wetticisme bent opgegroeid. Het kan zijn dat je in een hypergenade stroming veel te losjes bent opgevoed met het evangelie. Er kan van alles mis zijn met een christelijke opvoeding. En dat wil ik ook gewoon erkennen. He, en ook Hanneke van Zessen, ik weet niet precies haar achtergrond. Ze is opgegroeid volgens mij in de hersteld hervormde kerk, in de gereformeerde bond. Zal ongetwijfeld van alles zijn geweest wat niet goed was. Maar het punt is wel dit, dat als je opgroeit met kennis van het evangelie van Jezus Christus, dan is dat een groot voorrecht. En tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Omdat die kennis, dat licht wat je ontvangt, maakt dat het ook heel ernstig is op het moment dat je dat licht afwijst, zeker publiekelijk. Dat concept van hoe meer kennis je hebt van het evangelie, hoe ernstiger het is om dat los te laten en hoe laakbaarder dat ook is in Gods ogen, hoe meer oordeel dat ook zal ontvangen vanuit Gods oordeel en in zijn ogen. Dat lezen we in Matteüs 11 vanaf vers 20. Daar lezen we over de Heer Jezus. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zakken als bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u Capernaum, u die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Dit is nogal wat de Heer Jezus zegt. Hè? Sodom is als het ware het toonbeeld van een zondige stad. Een stad die God omgedraaid heeft, waar die vuur overheen heeft doen regenen vanwege de immoraliteit die gepraktiseerd werd in die stad. En toch laat Jezus zien dat Bethsaida, dat Capernaum, dat Chorazin, de steden waar Jezus heeft gepredikt in persoon, de steden waar zoveel licht heeft geschenen van het evangelie van de Zoon van God, dat die steden puur door Jezus te negeren, door zich niet te bekeren, een ernstigere zonde hebben begaan dan een stad als Sodom. Het is zo ernstig om zoveel licht te hebben van het evangelie van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus, en de kwetsbaarheid die Jezus heeft betoond door te sterven voor onze zonde aan het kruis en weer op te staan. En dat weg te werpen en te zeggen, ach ja, ik geloof het allemaal niet meer zo, ik laat dat los. Doe het niet. Doe het niet. Mijn oproep en de oproep van de Hebreeënbriefschrijver is, doe dat niet. Je beseft niet wat je doet. Het evangelie van Jezus Christus is zo kostbaar. En de oplossing voor het zondeprobleem zo uniek, dat je buiten Jezus Christus om geen redding zult ontvangen. En het oordeel over het verwerpen van de Zoon van God zo ernstig zal zijn, dat de oproep van de Hebreeënbriefschrijver is, doe het niet. Doe het niet. Hou vast. Hou vast aan het evangelie. Laat het niet los. Nou, op enig moment in dat eerste aflevering van Hanneke van Zessen, der podcast, stelt ze de vraag, ja, wat mis ik eigenlijk als ik geen christen meer ben? Ze heeft een gesprek met een dominee gehad en die dominee heeft haar niet gevraagd, wat mis je nu eigenlijk in je nieuwe leven, in dat nieuwe land van ongeloof, ex-christen zijn? Wat mis je niet iets nu dat je die keuze hebt gemaakt of aan het maken? Hanneke stelt eigenlijk de vraag, het valt me op dat die oud dominee van mij niet gevraagd heeft of dat ik iets mis. Mijn antwoord vanuit de Bijbel, het gaat niet om mijn persoonlijke mening. Mijn antwoord is dat de Bijbel aangeeft wat je mist. Wat je zult missen op het moment dat je geen christen meer bent en dus Jezus verlaat en de geloofsbelijdenis van het christelijk geloof verlaat. Wat mis je dan? Nou, het is goed om te beseffen dat de Heer Jezus, zeker in het Johannes-evangelie, veel uitspraken doet met betrekking tot wat hij is. En Jezus gebruikt daar allerlei type beelden in. Jezus zegt in Johannes 6, vers 35 bijvoorbeeld, ik ben het brood des levens. Dus wat mis je op het moment dat je Jezus de rug toekeert? Je mist het ware voedsel. En dat zal leiden tot een honger die niet gestild kan worden. Een leegte die je niet meer kunt opvullen met iets anders. Jezus alleen is het brood des levens. Hij zegt, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Als je Jezus de rug toekeert, dan zal je last hebben van een honger die niet verzadigbaar is buiten hem om. En een dorst die je niet kunt drinken, die je niet kunt vervullen buiten de Heer Jezus om. In Johannes 8 vers 12 zegt de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wat betekent dat? Op het moment dat je Jezus de rug toekeert en hem niet meer volgt, dan mis je het licht van de wereld. Dan zou je in duisternis verblijven. In onwetendheid, een kennis die geen ware kennis is, in duisternis. Johannes 10 vers 7 zegt de Heer Jezus, ik ben de deur van de schapen. Op het moment dat je Jezus de rug toekeert, dan ben je de deur tot de Vader, de deur tot God, ben je kwijt. Als Jezus zegt, Johannes 10 vers 11, ik ben de goede herder geeft zijn leven voor de schapen, en je keert Jezus de rug toe, dan betekent het dat je geen herder meer hebt, dat je stuurloos bent, dat je zult verdwalen en dat er niemand is die je zal redden en zoeken in die toestand als je de goede herder afwijst. Jezus zegt in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven en je verlaat hem, je keert hem de rug toe, wat betekent dat? Dat er geen leven is, dat het een land is van geestelijke dood. Hè, dat nieuwe land waar Hanneke van Zessen over spreekt. Het is een land van honger, een land van dorst. Onverzadigbaar, een land van duisternis, een land van gesloten deuren, een land van het zelf moeten doen en geen herder hebben, een land van geestelijke en fysieke dood zonder oplossing. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent als je hem de rug toekeert, dat er geen weg meer is tot God, dat er geen waarheid is, dat je in een leugen terecht bent gekomen, dat je in de dood bent beland, want Jezus is het leven. En daarom zegt 1 Johannes ook, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En tot slot, de Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 1, ik ben de ware wijnstok. Hij is degene door wie wij verbonden zijn aan de Vader en aan het leven van de Vader, waardoor wij vrucht kunnen dragen. Dus op het moment dat je niet verbonden bent aan die wijnstok, als je Jezus de rug toekeert, dan zul je geen vrucht meer kunnen dragen in je leven. En is er een geestelijk proces van dood en sterven gaande, wat niet omkeerbaar meer is. Met andere woorden, het nieuwe land waar Hanneke van Zessen over spreekt, wat op een bepaalde manier voor haar zo bevrijdend aanvoelt, bijbels gezien, is een land van onverzadigbare honger en dorst. Een land van duisternis, een land van gesloten deuren met betrekking tot de hemel. Een land van het zelf moeten uitzoeken zonder herder die je zoekt en helpt in je zwakheid. Een land zonder perspectief op een opstanding en een leven na de dood. Een land zonder waarheid, een land van leugen en een land van vruchteloosheid. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Ik zeg dat niet om Hanneke te veroordelen. Ik ben geen haar beter dan zij. Het is puur door Gods genade op het moment dat wij vasthouden aan de christelijke geloofsbelijdenis. Maar als de schrift ons waarschuwt voor deze situatie, lieve broeder, lieve zuster en ook lieve niet-christen, dan moeten wij die waarschuwing doorgeven. En ik besef dat ik me niet populairder maak bij veel mensen door zo hard te zijn. Het gaat zo in tegen onze postmoderne cultuur. Maar net als dat ik stellig moest zijn, ook richting David de Vos, die als het ware de ingang van de kerk breder maakt door het exclusieve te verkleinen, op dezelfde manier heeft de postmoderne geest heel veel invloed op de uitgang van de kerk. Het wordt zo makkelijk gemaakt voor christenen die op enig moment een geloofsbelijdenis afleggen, om dat weer los te laten, doordat het eerbaar is in die postmoderne samenleving dat je niet beweert de absolute waarheid te hebben en dat je bezig bent met een reis zonder einde op zoek naar jouw waarheid. Lieve mensen, het is niet waar. Wat de Bijbel zegt is heel duidelijk. Er is maar één waarheid en dat is Jezus Christus. En als je hem de rug toekeert, dan is er geen hoop meer. Dan is er geen perspectief meer. En dan is het slechts nog een proces van langzaam afsterven totdat je zult komen te staan voor het laatste oordeel, voor de troon van de Heer Jezus Christus. En het oordeel over hen die meer kennis hadden van het evangelie zal ernstiger zijn dan over hen die weliswaar in zonde hebben geleefd, maar niet zoveel kennis hebben gehad, niet zoveel licht hebben gehad van het evangelie, niet zoveel hebben gezien van het werk van de Heilige Geest, doordat ze nooit onderdeel zijn geweest van een lokale gemeente. Ik hoop dat deze boodschap je aan het denken zet. Ik ben heel erg benieuwd hoe de volgende afleveringen van de podcast van Hanneke zullen zijn. En ik wil je ook zeker aanmoedigen om die gewoon te beluisteren. Maar wel met ook een kritisch Bijbels perspectief. Want we zien steeds meer, vandaag de dag ook publiekelijk, dat christenen, ook bekende christenen, het christendom de rug toekeren. En ik denk dat we daar een stellig Bijbels antwoord tegenover moeten zetten. Hou vast aan het evangelie. Want buiten dit evangelie van de Heer Jezus Christus is er geen leven. Er is geen alternatief. Er is niks beters aan de andere kant. Behalve duisternis en uiteindelijk geestelijke dood en een oordeel voor Gods oordeelstroon. Besef hoe kostbaar Jezus Christus is. Soms weet je niet hoe kostbaar hetgeen is wat je hebt ontvangen doordat je erin geboren bent. Zij die in de kerk zijn opgegroeid, met alle fouten en gebreken die daarin zijn geweest, hè? Daar wil ik ook erkenning aan geven. Maar je hebt zo'n ontzettend voorrecht gehad om geconfronteerd te zijn van jongs af aan met het evangelie van Jezus Christus. Laat het niet los. Ga je erin verdiepen. Ga bekijken wat de Bijbel werkelijk zegt over deze dingen. En zie de schoonheid van de Heer Jezus. Laat hem niet los. Je weet niet, je beseft niet wat je hebt totdat je het ziet. Bid dat God je ogen opent door de Heilige Geest en je de openbaring geeft, zoals Paulus ook zegt in de Efezebrief. Met geopende ogen van het hart te zien hoe groot de heerlijkheid en de kracht is, geopenbaard aan ons in het evangelie van Jezus Christus. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video, podcast. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.